Halleluja. En goedemorgen, lieve mensen. Goedemorgen, wat gezellig dat u er allemaal bent. Ik heb mijn gitaar even meegenomen. Ik denk, ik ga even een mopje zingen met u. Heb je daar een beetje zin in, of niet? Ja, vindt u dat leuk? Zo, u bent enthousiast. Halleluja. Het raakt mijn hart. Halleluja. Oh, man. Nou, het is een hele tijd geleden dat ik hier geweest ben in Dronten. Weet iemand dat nog, dat ik hier geweest ben? Het zijn nog drie mensen. Oké. Oké, dan moet ik even een stekkertje pakken. Dat ga ik even hier vandaan halen. Zo, dat stekkertje doet me altijd een beetje denken aan vroeger. Toen, als ik ziek was, toen kreeg ik van mijn moeder een thermometer in mijn bibs. Ken iemand dat nog herinneren, dat je dat ook krijgt? Ken je dat? Ja, toch? Dan was je ziek, dan was je al ziek en dan kreeg je ook zo'n ding in je bibs. Oh. Nou. En ik heb nooit begrepen waarvoor dat was, maar goed. En je werd er eigenlijk nog zieker van. Ik moet even het goede gaatje vinden. Yes. Oké, daar gaat hij hoor. Even kijken. Nou, even kijken of... Ja, doe die dan nog, ja. Oké, vrienden. We gaan even een lied zingen waar we ook gaan doen wat we zingen. Yes. Misschien bent u dat niet gewend, maar veel sterkte. Ga eens even staan als je Jezus lief hebt. Ga eens even staan als je van hem houdt. Laat eens merken dat je... Oké, en spring maar in de lucht als je Jezus lief hebt. En spring maar in de lucht als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Oké, en draai maar in de rond als je Jezus lief hebt. En draai maar in de rond als je van hem houdt. Laat eens merken... Van hem houdt. Oké. En klap eens in je handen als je Jezus lief hebt. Klap eens in je handen als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Oké. Nu komt een hele moeilijke, kijk of dat lukt. En ga eens op je stoel staan als je Jezus lief hebt. En ga eens op je stoel staan als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Oké. En zwaai eens in de lucht als je Jezus lief hebt. En zwaai eens in de lucht als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Oké. En spring maar van je stoel als je Jezus lief hebt. En spring maar van je stoel als je van hem houdt. Van hem houdt. Oké. Nou komt een nog moeilijkere. Kijk of dat lukt. Ga bij elkaar op schoot zitten als je Jezus lief hebt. Ga bij elkaar op schoot zitten als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Ja, ga maar bij elkaar op schoot zitten als je Jezus lief hebt. Ga wel bij elkaar op schoot zitten als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Oké. En ga maar weer even staan als je Jezus lief hebt. En ga maar weer even staan als je van hem houdt. Van hem houdt. Oké. Nou komt er nog moeilijkere. Kijk of dat lukt. Geef elkaar een knuffel als je Jezus lief hebt. En geef elkaar een knuffel als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Oké, en ga maar weer even zitten als je Jezus lief hebt. En ga maar weer even staan als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Oké, applaus voor hier, yo! Halleluja! Zo vrienden, zijn we een klein beetje losjes geworden? Amen! Ja, man, lekker man. Zo, vrienden. Nou, voor degenen die mij niet kennen, ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Herman Boon. Ik ben van nature ben niet christelijk opgevoed. Dus ik wist niet zoveel van de kerk of van de Bijbel. Maar ik had één grote vraag in mijn leven. Dat was deze, waarom leef ik? Wat is de zin van het bestaan? Dat is een goede vraag, hè? Ja, yeah, amen. Waarom leef je eigenlijk? Wat is het? Ik bedoel, er is een rommeltje in deze wereld. Als je om je heen kijkt, denk je, man, het wordt ook steeds erger. Ik denk, wat is nou de zin van het leven? En ik ben van beroep grapjes maken. Leuk is dat, hè? Grapjes maken. Ja, grapjes maken. Ja. Dus ik hoop, ik wens u veel genade deze morgen. En u moet me toch vergeven, dus halleluja. Oké. Maar, en ik stond een keer na een voorstelling onder de douche. Toen dacht ik, nou Herman, moet ik dit nou mijn hele leven doen? Grapjes maken. En dan ben ik 80, misschien 90. En dan verdwijn ik in de grond en de wurm hebben feest. Nou, dat was het leven van Herman. Ik denk, dat kan toch nooit de zin van het leven zijn? Er moet toch iets meer zijn? Amen? Nou, en ik heb eens een keer een briefje geschreven. God, als u bestaat, wil ik het weten. En ik ben een nuchtere Hollander, ik ben geen zwever. Ik denk, maar ik heb toch grappig dat een mens dat gaat doen, hè? Dat er toch iets in je is dat zegt, hé, als er een God zou zijn, dan wil ik weten of hij er is. Nou, dus dat heb ik gedaan. Nou, hij kwam niet gelijk aan de deur van, ding dong, hallo, ik ben het. Nee, zo ging het niet. Maar op een dag had ik een innerlijke drang om naar Amsterdam te gaan. Ik woon in de kop van Noord-Holland, dus ik ging met de trein naar Amsterdam. En ik kom op het stationplein en dan kom ik een Afrikaan tegen. En die vent was blij, man. Het was niet normaal. Zijn gebit begon hier, eindigde daar. Dat je zo blij kan zijn, dat is niet normaal. En hij deed iets on-Nederlands. Hij danste op straat. Wow! Ja, hij danste op straat. Woehoe! Die vent was blij, maar dat is niet normaal. En het was niet voor de drank en de drugs, dat zag ik ook wel. En hij gebaarde ook naar mij. Ja, hallo, ik ga met je naar jou toe. Ik ben wel een nuchtere Hollander, ja toch? Dus ik liep weer door en ik logeerde bij mijn broer in Amstelveen. En de morgen erop werd ik weer wakker met die kerel in mijn gedachten. Ik denk, hoe kan iemand zo blij zijn? En dat trok mij. Dus ik wilde dat weten. Dus ik denk, weet je wat, ik ga weer naar dezelfde plek. Naar het stationplein in Amsterdam in de hoop dat die man er zou zijn. En ja hoor, hij was er weer. Haha! En in mijn beleving was hij nog blijer als de dag ervoor. Zijn gebit ging rondom. En hij danste weer. En hij gebaarde weer naar mij. Ik denk, kom uit, schelen, ik loop er naartoe. Dus had ik zo'n grote zwarte hand boven mijn hoofd. Ik denk, nou, je zal net naar de kapper zijn geweest. Maar goed, hij ging met mij bidden. Ik wist helemaal niet wat het was. Maar ik werd helemaal rustig van binnen. Ik denk, er gebeurt iets met mij. Maar ik wist helemaal niks. Dus ja, ik kom aan het eind van de dag weer bij mijn broer waar ik logeerde. Kom ik een oude vriend tegen, Gerard. Die logeerde ook bij mijn broer, toevallig. Ja, achteraf is niks toevallig. En Gerard was altijd een wilde jongen. En die wilde iets meer zien van de wereld. Die ging achter de meiden aan, een potje bier. Die ging op een gegeven moment naar Australië om het avontuur op te zoeken. Maar een aantal jaren later kwam hij terug. En toen vertelde hij dat hij Jezus had leren kennen. En hij ging de arme mensen helpen in India, Pakistan, Afghanistan, zulke soort landen. Dus die Gerard was echt veranderd. Die Gerard ging nu arme mensen helpen. En diezelfde Gerard kwam ik nu tegen in Amsterdam. Nou, dat kwam, Billy Graham had namelijk een conferentie georganiseerd in Amsterdam. 1986 was een tijdje terug, hè? Ja, dat is een tijdje geleden. Ja, ja. Ja, dat is heel lang geleden, bijna 40 jaar. En hij had allemaal evangelisten over de hele wereld verzameld. En die had hij bij elkaar gebracht om ze te bemoedigen. Om ze nog eens even flink het vuurtje aan te steken. Om dat evangelie te brengen over de hele wereld. En Gerard was er één van, want die zat nu in India. En hielp daar ook het evangelie te vertellen daar, aan de mensen daar. Dus vandaar hij daar was. En ik kwam hem dus tegen. Ik zeg Gerard, bij mijn broer. Ik zeg, Gerard, wat doe jij hier? Hij zei, nou, wat doe jij hier? Ik zei, nou ja, hallo. Ja, ik had een innerlijke drang. Afrikaan ontmoet. Hebben mij gebeden. Ik ben helemaal rustig van binnen. Hij zegt, jij hebt God leren kennen. Ik zei, nee. Ik zei, ja, je hebt God leren kennen. Ik zei, nee, het is niet waar. Ja, het is wel waar. En je bent nu mijn broer. Mijn broer. Ik denk, nou, dan moet ik toch eens met mijn moeder praten. Ja. Oké. Okay. En ik zei, ik weet niks van God. En ik weet niks van de Bijbel. Hij zei, dat maakt niet uit, dat komt wel goed. Ik heb hier een adresje voor jou. Hij zegt, zoek die gast maar op. Die gaat je wel verder helpen. Dus ik had een adres van een jongen die bij mij in de stad woonde. Dus ik zocht hem op. Nou, het klikte gelijk. En mijn eerste vraag was, ja, wie is God eigenlijk? Want ik ken hem helemaal niet. Hij zei, nou, God is misschien een beetje vaag. Maar God werd op een dag mens. En die mens was Jezus Christus. En aan hem kan je zien wie God is. En Jezus zegt toch, als je mij hebt gezien, heb je God gezien. En hij was compleet anders dan iedereen dacht. Jezus is bijvoorbeeld vriendelijk. Sterker nog, hij is de meest vriendelijke persoon die je ooit kunt ontmoeten. Nou, wie wil die nou niet ontmoeten? Ja toch? De meest vriendelijke persoon die er bestaat. Wie wil die nou niet ontmoeten? Ja toch? Yes. Ik zeg, hoe doet hij dat dan allemaal? Ik bedoel, met al die miljarden mensen. Dat kan door zijn geest. Ik zeg, oh wat geestig. Grappig is dat. Ja, dat kan door zijn geest. Dus, en hij is niet alleen vriendelijk, hij is ook nederig. Ik zeg, nederig, wat doe je dan? Poets je dan de schoenen van iedereen of zo? Wat doe je dan? En hij zegt, nee, als je nederig bent, wil je mensen graag helpen. Oh, wat mooi. En hij kan dat ook, want hij is almachtig. Oh, man. Dus het maakt niet uit wat je probleem is. Als jij vraagt, help mij, dan gaat hij jou helpen. Nou, ik had toen een groot probleem. Ik was namelijk verslaafd aan roken. Ik was een wandelende kachelpijp. Echt waar. Rook kwam uit alle hoeken en gaten van mijn lijf. En je weet allemaal wel een beetje hoe dat gaat. Toen ik een jaar of 14 was, een vriendje van mij die zegt, hey, helemaal moet je roken. Ik zeg, waarom moet ik roken? Nou, dat is gewoon leuk. Leuk. Dus ik een sigaret. Dus ik nog een. Hij zegt, wil je nog een? Ik zeg, ja, natuurlijk. En, maar goed, wat hij niet bij vertelde. Ik zeg, het is helemaal niet lekker, man. Ik zeg, net als je in de uitlaat van een auto loopt te zuigen. Ik zeg, nee, je moet even doorzetten. Dan wordt het vanzelf lekker. Oké. Okay. Dat heb ik gedaan. Ik heb doorgezet. Maar goed, wat hij er niet bij vertelde, is dat je er verslaafd aan raakt. Dus toen ik een jaar of 28 was, was 14 jaar later, joh, ik werd 's ochtends wakker als een overspannen grasmaaier. Er kwam troep en rotsen uit mijn lijf. Nou, dat wil jij niet weten. Er zat troep in de wasbak. Hele klodders, groen, geel. Maar jij wil niet weten, joh. Het zat allemaal in mijn wasbak. Ik kon er drie keer boterkaas en eieren. Ik had ook spullen over, weet je. Dus ja, dat was niet fijn. En ik begon op een gegeven moment bloed op te spugen. Bloed op de. Ik bleef roken, hè. En nou, ik bedoel, ik dacht geen eens, joh, ik haalde 30, dat ga ik geen eens halen. Ik rook mijn eigen dood, zo verslaafd was ik. Ik heb het pakje check weggegooid en daarna weer uit de prullenbak gehaald. Met van alles ertussen, aardappelen, schillen, hagelslag, pindakaas. Je krijgt wel een heel apart aroma, dat wel. Maar ik kon het niet laten. God, wat kun je verslaafd zijn, hè. Goeiedag. En ik kreeg het niet voor elkaar. Maar goed, ik had dus gehoord, die Jezus, die kan je helpen. Alleen dit is de voorwaarde, je moet het vragen. Je moet het vragen. Want hij is een gentleman, hij drinkt zichzelf niet op. Maar als je het vraagt, dan kan hij wat gaan doen. Nou, ik was inmiddels zo wanhopig dat ik het niet alleen vroeg, ik schreeuw erom. Ik heb het uitgeschreeuwd. Ik zei, Jezus, help mij, help mij. Ik zit vast in dat stomme roken, ik kom er niet vanaf. Help mij. Ja, zo ging dat echt. Weet je, soms moet er wanhoop in je leven komen, dan is er ook nog maar wanhoop. Ja toch, of niet? Of is dat een te moeilijk grapje voor u? Oké. Ja, vaak zijn we niet wanhopig genoeg. Laten we eerlijk zijn. Maar pas als er wanhoop is, ja, dan weten we hem te vinden, toch of niet? Nou, ik heb het uitgeschreeuwd. Goeiedag. Nou, het ging niet gelijk weg, maar na een week of drie deden mijn vingers nog dit. Maar er zat geen sigaret meer tussen. Ik denk, ben ik dat? Ik kon het niet geloven, joh. Hé, hey, Herman, je zit toch niet in de film? Nee, ik zit niet in de film. En toen was het verlangen naar roken weg. En ik heb nooit meer verlangd naar één sigaret. Is dat niet geweldig? Halleluja. Amen. Dus ik weet uit ervaring dat Jezus leeft. Voor mij is het geen poppenkast. Voor mij is het geen sprookje van vroeger of zo. Ik weet, Jezus leeft ook vandaag. En als jij nu verslaafd bent, weet je ook niet wat je moet doen. Je moet hem aanroepen. Amen. Dat is het verhaal. De Bijbel zegt, roep mij aan, ik zal je antwoorden. Het is het telefoonnummer van de Heer. Zullen we het even leren met elkaar, jongens? Oh, je hebt er echt zin in, zie ik. Halleluja. Oké, ik doe het even voor. Mag je mij even aanroepen? Jeremia 33, vers 3. Jeremia 33. Roep mij aan. En ik zal je antwoorden. Yo, yo, yo. Kunt u even van uw rechterhand een douchekopje maken? Douchekopje maken. Douchekopje maken. Ja, dan gaat hij. Yo, yo, yo. Even oefenen. Yo, yo, yo. Oké, daar gaat hij. Jeremia 33, vers 3. Jeremia 33. Roep mij aan en ik zal je antwoorden. Yo, yo, yo. Ja, nu gaan we het even achter elkaar doen, ja? 1, 2 en 3 en 4. Jeremia 33, vers 3. Roep mij aan en ik zal je antwoorden. Yo, yo, yo. En bij de yo, yo gaat u even staan, ja? Ja, een beetje in beweging komen, vrienden. Daar gaat hij. 1, 2 en 3 en 4. Jeremia 33, vers 3. Roep mij aan en ik zal je antwoorden. Come on, yo, yo, yo. Ja, hallo, wel even time, hè. Zitten van die mensen tussen van, nou, die anderen gaan me staan, ik niet, hoor. Nee, we gaan allemaal samen uit, samen thuis. Ja, toch? Ja, oké, daar gaat hij. 1, 2 en 3 en 4. Jeremia 33, vers 3. Roep mij aan en ik zal je antwoorden. Yo, 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 sit down. Jeremia 33, vers 3. Roep mij aan en ik zal je antwoorden. Yo, 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 sit down. Jeremia 33, vers 3. Roep mij aan en ik zal je antwoorden. Yo, yo, yo. Jeremia 33, vers 3. Roep mij aan en ik zal je antwoorden. Yo, yo, yo. Ja, geweldig. Applaus voor uzelf. Yo. Nooit meer vergeten, man. Je moet hem aanroepen als er problemen zijn. Amen. Zelfs als allemaal therapeuten bellen. Oh ja, ik heb zo moeilijk. Oh, kunt u me helpen? Oh, ik heb 3 weken wachttijd. Oh, wat erg. Vrienden, er is een God altijd beschikbaar. Is dat niet geweldig? Je kunt elk moment van de dag kun je hem aanroepen. Roep hem aan, vrienden. Dan zul je merken dat hij werkt. Ik weet er alles van. Dus ik ontdekte dat die Jezus, die bestaat echt. En Jezus zegt, en ik zocht de waarheid. En Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De enige weg tot God. Is dat niet heerlijk? Dus ik heb de waarheid ontdekt, maar ik ben zo zwaar enthousiast. Ik heb de waarheid mogen leren kennen. En de waarheid is niet een aantal regeltjes waar je aan moet houden. Nee, de waarheid is een persoonlijke vriend. Zijn naam is Jezus, die je bij de hand neemt en door het leven heen de weg laat zien die jij mag gaan. Is dat niet mooi? Halleluja. En hij is altijd met je mee. Hij is altijd bij je. Hij helpt je, hij sterkt je. Hij geeft je wijsheid als je daarom vraagt. En het is heerlijk om met hem te leven. Ik ben zo'n echt een zwaar gelukkig mens, omdat ik hem heb leren kennen. En ik heb ontdekt, elk mens is bedoeld om in vriendschap met God te leven. Daar ben je voor bedoeld. Het probleem is, wij hebben van God iets raars gemaakt. Zeker in Nederland, er zijn heel veel kerken, heel veel religieuze kerken. En die hebben van God een soort Sinterklaas gemaakt. Met een hemelse gummiknuppel, dat als je het even fout doet, krijg je een klap op je vingers. Vrienden, zo is God niet. Heel veel mensen groeien op met een veroordelende God. Wie heeft in zo'n kerk gezeten? Dat je gaat er nog zagrijniger in dat je eruit gaat. Weet je? Dat je denkt, goeiedag. Een stuk veroordeling komt over je heen. Joh. Dat je denkt, dat ga ik nooit redden. Dat lukt me niet. Nou, en die mensen die gaan me kromgebogen door het leven. Nou, ik hoop dat de rit goed uitziet. Ik hoop dat God me straks nog toelaat in zijn hemel. Vrienden, zo is God niet. Kijk naar Jezus. Dan zie je wie hij is. Dat zegt hij zelf. Johannes 14, vers 7. Noteer de tekst, dat je pen en papier bij je hebt. Maar Jezus zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Amen. En hij is dus vriendelijk. Halleluja. Hij is nederig, hij komt dus niet de baas spelen. Hij pakt je niet bij je strot en nou moet je doen wat ik zeg. Nee, zo is hij niet. Hij zegt, joh, kan ik iets voor je doen? Vind je dat niet ontspannen? Halleluja. En hij is almachtig, hij kan het ook. Halleluja. En hij is zonder veroordeling, dat is ook zo mooi. Dat kennen wij mensen ook niet. Jongen, wij staan wat klaar met ons oordeel. Goeiedag. Mijn Nederlanders staan bekend, hè, onze kritische houding. Ja, toch? Maar ik ga je een geheim verklappen, vrienden. Zodra je iemand kritisch beoordeelt, dan kun je hem niet meer lief hebben. Kritiek rooft liefde. Amen. U kan nu naar mij kijken en denken, man, wat een druk joch. Dat de Heer ook van hem houdt. Nou, man, dat bestaat. Ja, hij houdt ook van mij. Sorry, ik kan er ook niks aan doen. Yes. Maar vrienden, zodra je gaat oordelen bijvoorbeeld over mij, dan komt er iets tussen jou en mij in te staan. Snap je dat? Yes. En vrienden, wij zijn kampioenen oordelen. Als we iemand zien, hebben we ons oordeel al klaar. Wie herkent dat in zijn leven? Wie herkent dat? Dat je al gauw een oordeel hebt over iemand. En vrienden, nogmaals, als je een oordeel hebt over iemand, komt er afstand tussen jou en die ander. En de Bijbel zegt, heb God lief en heb je naaste lief als jezelf. Wij moeten lief hebben. We zijn niet geroepen om kritisch te zijn. We zijn geroepen om lief te hebben. Amen. Amen. Halleluja. En zoveel mensen die zitten vol met oordeel en kritiek. Joh, kap daarmee. Dat wil ik echt tegen je zeggen. Heb weer dat kinderlijke geloof. Joh, het maakt me niet uit wie je bent. Ik hou altijd van jou. Vriend, ik hou van u allemaal. En ik ben ook een knuffelkont. Dus voor je het weet heb ik je in mijn armen en dan knuffel ik jou hoor. Dus als je geen knuffel wil, moet je echt wegrennen. Halleluja. Amen. Waarom? Ik heb een besluit genomen, ik wil doen wat Jezus deed. Die houdt ook van iedereen. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt. Amen. En wat een geweldige les is dat, zodra je gaat oordelen, vrienden, dan rooft dat je vrede, het rooft je blijdschap, het rooft je liefde voor mensen en je liefde voor God. Dus kap met kritisch zijn. Amen. En wees als een kind ontvankelijk. Oké, maakt me niet uit wie je bent, ik hou van jou. En dat is Jezus, is dat niet geweldig? Hij houdt van ons allemaal, zelfs als je uit dronten komt. Halleluja! Is dat niet mooi? Dank u, Heer. Halleluja. En hij is niet alleen zonder veroordeling, hij is vol vergeving. En vrienden, vergeving is wat je het meest nodig hebt. Heel veel mensen denken, nou, God is leuk voor jou, maar niet voor mij. Maar vrienden, alle mensen hebben vergeving nodig. Ook jij. Want heel veel mensen denken, het is leuk om op straat om dat eens een keer te doen. Ik heb zo'n goedheidstest om eens even aan de mensen te vragen of ze in de goedheid van de mens geloven. Dat is een leuke vraag, hè? Gelooft u in de goedheid van de mens? Nou, als ik zo om me heen kijk, dat weet ik niet. En dat is een leuke vraag, gelooft u dat u zelf een goed mens bent? Wie gelooft hier dat hij een goed mens is? Steek je hand eens op. Kijk, dat is er 1, 2, oh geweldig. Zullen we even een testje doen met elkaar? Oké, wie heeft wel eens gelogen? Steek je hand maar op. En als je niet gelogen hebt, dan als je je hand niet opsteekt, lieg je weer, hè? Amen. Wie heeft wel eens wat gestolen? Ja, daar gaat hij. Hoppa. Straks in de pauze vragen, hey jongens, wat was dat? Oké. Wie is wel eens heel gemeen geweest? Ja, daar komt hij. Ja, 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 ja. Ook dat lieve, oh, jij ook, dat lieve meisje, ook heel gemeen geweest. Wie is wel eens vreselijk onbeschoft geweest? Echt vreselijk onbeschoft. Ik denk, zo, jij bent brutaal, weet je, ja, ja. Yes, oké, okay, ja. Oh, wie heeft wel eens afgekeken op school? Op de, yes, een repetitie. Oh, kijk, hoe, moet je kijken, hoe, halleluja. Oh, yeah, oké. Okay. Wie heeft wel eens iemand in de steek gelaten? Oh, wie heeft wel eens iemand in de steek gelaten? Durf je dat toe te geven? Yes, oké. Okay. Wie heeft wel eens iets gedaan waarvan je hoopt dat het nooit aan het licht komt? Oeh, dat is spannend. Oeh. Straks even vragen wat het is. Amen. Vrienden, als je voor een rechter zou staan en deze vragen zouden je gesteld worden. Wat is dan het vonnis van de rechter? Ben je schuldig of onschuldig? We zijn schuldig, alle mensen. Niemand uitgezonderd. Ook jij, ook ik. Amen. Dus we hebben allemaal vergeving nodig. Want vrienden, als je blijft lopen met de dingen die je verkeerd hebt gedaan, dan kun je niet bij God komen. Heel veel mensen zeggen, ja, er is toch geen God die mensen naar de hel stuurt? Nee, God wil ons graag naar de hemel hebben. Maar de keuze om naar de hemel te gaan, die moet je zelf maken. Die moet je zelf maken. En hij wil graag dat alle mensen naar de hemel gaan. Maar als jij naar de hemel wil, moet je erkennen dat ook jij verkeerde dingen hebt gedaan. Amen. Naar jezelf durven kijken, in je eigen hart durven kijken en zeggen, wacht eens even. Ik heb ook dingen gedaan die niet in de haak zijn. En dan moet je zeggen, Heer, vergeef mij. Wilt u mij vergeven voor wat ik misdaan heb? Ik heb aardig wat misdaan in mijn leventje, hoor. En hij wil graag dat je dat allemaal even eerlijk tegen hem zegt. En vrienden, en dat is het mooie van Jezus ook. Als je met Jezus wil leven, moet je een eerlijk mens worden. Amen. Je kunt niet met Jezus leven als je oneerlijk bent. Dan krijg je poppenkast. Amen. Nou, dat is vreselijk. Dat is een ramp. Amen. Ja, vind ik ook. Kijk, kinderen hebben dat gelijk door. Inderdaad. Heel goed. Yes. Dus vrienden, wat jij moet doen, is vergeving vragen voor je verkeerde dingen. En als je dat oprecht doet, dan gaat zijn geest jouw geest raken. Nou, dan wordt het vanzelf geestig. Halleluja, amen. Dan kom je tot leven, amen. En hij is niet alleen vergeving, hij is ook vol liefde. Er is niemand die zo van je houdt als hij. Is dat niet geweldig? Er is niemand die zo enthousiast is over jou als hij. Hij zingt liedjes over jou, weet je dat? Ja, dat staat in de Bijbel. Zephaniah 3, vers 17. Hij juicht met een lied van vreugde over jou. Amen. Hij juicht er ook nog bij. Moet je voor... Hoe heet jij, beste broer?
Theon.
Theon? Theon, niet Theo, maar Theon. Zo, dure Theo, oké. Okay. Theon, oké. Okay. Dus, en weet je, de Heer heeft een hele dikke portemonnee in zijn kontzak. En die haalt die elke dag eruit. En die zitten al onze pasfotootjes in. Dus ook die van Theon, die zit er ook in. Dus dan blaad ik die zo bij de thee, bij de thee. Oh, Theon uit Dronten. En dat laat hij dan aan al die engelen zien. Oké, okay, jongens, Theon uit Dronten. Kom op, jongens. Polonaise, oké. Okay. Ratatata, ratatata, ratatata. We houden van Theo met heel ons hart. We houden van Theo met heel ons hart. We houden van heel ons hart. We houden van heel ons hart. Dat is zo. Mooi, hè? Ja, mooi, hè? Zo had je dat nog niet gezien, hè? Er is niemand zo enthousiast over jou als Jezus. Amen. Niemand. Waarom ben ik zo enthousiast over Jezus? Omdat hij zo enthousiast over mij is. Amen. Hij loopt een beetje op te scheppen in de hemel over mij. Weet je dat? Ja, 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 ja. En ook over jou. Is dat niet geweldig? Halleluja. Hoe heerlijk is dat, vriend? Nou, dat is Jezus. Hij is vriendelijk. Hij is nederig. Hij is almachtig. Hij is zonder veroordeling. Hij is vol vergeving. Hij is liefde. En hij is de waarheid. Wie wil dat nou niet? Amen. Wie wil dat er beter een mafkees als je dat niet wil? Amen. Halleluja. Dus ik ben een ontzettend blij en gelukkig mens. Maar je snapt wel, ik werd heel gauw gevraagd in heel veel kerken om te spreken over de Heer Jezus. Nou, ik vond het natuurlijk geweldig. Dus dat heb ik ook gedaan, in heel veel kerken gesproken. En dan kwam ik een tijdje later terug. En dan zag ik tot mijn verbazing dat er niks veranderd was. Ik denk, hier klopt iets niet. Hier klopt iets niet. Die hebben ze zo lekker enthousiast gemaakt voor de Heer. Jongens, ga ervoor. Ga doen wat Jezus van je vraagt. En dan merkte ik dat die mensen dat helemaal niet deden. Dus ik denk, hoe kan dat nou? Nou, allereerst even, wat is de opdracht die Jezus ons geeft? Zullen we even iets uit de Bijbel lezen? Want dan denk je, nou, die Herman loopt alleen maar uit zijn hoofd wat te vertellen. Nee, ik ga ook wat uit de Bijbel lezen. We gaan even naar Markus 16, vers 15 tot 18. En dan lezen wij het volgende. De grote opdracht die Jezus ons geeft. Dus Markus 16 vanaf vers 15. Er staat, trek de wereld in, zei hij tegen hen, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. En wie het geloven en gedoopt worden, zullen gered worden. Maar wie het niet geloven, zullen worden gestraft. Dus Jezus zegt, trek de wereld in, vertel het goede nieuws. Dus vrienden, het goede nieuws moet verteld worden. Waarom? Het gaat om eeuwig leven en eeuwig dood. Je getuigenis van jou kan de bestemming van iemand voor eeuwig veranderen. Hoor je wat ik zeg? Dus jouw getuigenis kan de bestemming van iemand voor eeuwig veranderen. De Bijbel zegt in Colossenzen 4, vers 5 en 6, gebruik elke gelegenheid om het goede nieuws door te geven. Amen. En dat is nogal een opdracht, toch of niet? Yes. Nou, de praktijk leert dat we dat bijna niet doen. Wie heeft deze week iemand het evangelie verteld? Steek je hand eens op. Wie heeft deze week iemand het evangelie verteld? Dus even kijken, we hebben 1, 2, 3, 4, 5, je kunt ze op een hand tellen. We zitten hier misschien met, wat is het, 150 mensen? Er zijn maar een paar mensen die het doen. Er klopt iets niet. Amen. Toch? Ik bedoel, ik verzin het niet. Herman Bonen ben niet verzonnen. Het staat in de Bijbel. Vertel het goede nieuws. Amen. En elke ontmoeting is een kans. Amen. Ik heb een besluit genomen. Iedereen die aan mijn deur komt, hoort van Jezus. Elk pakketbezorger. Die komt, ik heb een pakketje voor u, alsjeblieft. Nou, ik heb ook wat voor jou. Jazeker. Nou, en dan krijgen ze van mij een kaartje dat God van ze houdt. En soms heb ik een leuk gesprek met ze. Soms kan ik met ze bidden. Ik heb wel eens iemand tot de Heer geleid, gewoon aan de deur. Is dat niet leuk? Tenminste, heb ik even naar binnen gehaald, bakje koffie, even gezeten. Nou, toen een keuze gemaakt voor de Heer. Vrienden, elke ontmoeting is een kans. En waarom? Mensen kunnen namelijk verloren gaan. Amen? Mensen kunnen verloren gaan. Hoor je dat ik zeg? Dus je moet goed onthouden, het feit dat als jij vertelt dat God van mensen houdt, als je dat tegen iemand zegt, dat kan de Heilige Geest altijd gebruiken. Amen? Altijd. Zelfs als mensen vijandig zijn voor die boodschap. Zelfs als ze er niks mee willen te maken hebben en opeens horen ze, God houdt van jou. Hij zoekt je, heb je zeer lief. Open je hart en zul je merken hoeveel hij van je houdt. En alleen een simpel kaartje kan een leven redden. Maar goed, de praktijk leert, wij doen het niet. We gaan even door, lieve mensen. Wat zegt deze tekst nog meer? Dan gaan we. De mensen die het geloven, zullen hier aan te herkennen zijn. Gelooft u in Jezus? Kom op. Steek je handen op. Oké, dan kan ik hier aan herkennen. Ze zullen in mijn naam boze geesten verjagen. En ik zeg altijd, je schoonmoeder geldt niet. Oké, wie heeft deze week boze geesten verjagen? Steek je hand maar op. 1 iemand. 2. 2 mensen. Oké. Dan gaan we even verder. En ze zullen in nieuwe talen spreken. Wie spreekt hier in tongentaal? Ook heel veel mensen niet. Vrienden, tongentaal is zo belangrijk. Het is niet om ruzie over te maken. De bedoeling is dat je het gaat gebruiken, want je wordt er ontzettend sterk van. Het is een wapen in de geestelijke wereld. En ze zullen zomaar slangen kunnen vastpakken. Ik zeg altijd, begin met een tuinslang. Je moet het een beetje opbouwen, vind je niet? En als ze iets giftigs drinken, zal het hun geen kwaad doen. Dat betekent niet dat je op de zondagmiddag even een fles bleekwater leeg kan drinken. Met je kinderen erbij. Zo, papa gaat even een fles bleekwater leeg drinken, jongens. En dat doet papa niks, want dat staat in de Bijbel. Haha. Nee, vrienden, zo werkt dat niet. Amen. Dat geldt alleen als je op pad bent voor de Heer. En je komt misschien ergens en jou wordt iets te drinken of te eten aangeboden. Waarvan je denkt, oké, hier ga ik voor bidden. En zij zullen zieke mensen de hand opleggen en genezen. Wie heeft deze week nog mensen genezen? Ja, steek uw hand maar op. Maar 1, moet je kijken wat hier gebeurt, lieve mensen. 2, oh 2, geweldig. Maar dit is de opdracht. Als je pen en papier bij je hebt, zou ik het nu weer opschrijven. Wat is de opdracht van een christen? Vertel het evangelie. Verjaag de boze geesten. Spreek in tongen om je geloof op te bouwen. Yes, en genees de zieken. En uiteraard zie je om naar mensen in nood. Jacobus 1, vers 27 spreekt erover. De ware godsdienst is omzien naar wezen en weduwe. Amen. Deze 5 dingen vraagt Jezus van ons. En de praktijk leert dat we dat bijna niet doen. Dat is toch heel raar. Je bent een christen, maar je doet niet wat Christus zegt. Amen. Kortom, ik ben tot een schokkende ontdekking gekomen. Christenen zijn gewend het woord niet te doen. Dat is echt zo. Ik heb het al laten zien, nu of niet? U ziet het nu toch of niet? Hallo? We zijn gewend het woord niet te doen. En ik bedoel, ik wil u geen schuldgevoel aanpraten. Ik wil u wakker maken. Amen, wakker maken. Er is een wereld daarbuiten die schreeuwt om Jezus. Amen. En wat doen wij? We houden ons mond. We zitten elke week in een mooi gebouw. We horen preekjes aan die we niet doen. We knabbelen wat koekjes weg. We slurpen wat koffie en we gaan weer naar huis. Vrienden, dat is niet wat Jezus van ons vraagt. Ik bedoel, hij is heus niet tegen de koffie, ook niet tegen de koekjes. Maar we moeten wel gaan leren doen wat hij zegt. De Bijbel is luid en duidelijk. Zullen we even Matthäus 7 verlezen? Matthäus 7, vers 24. Een mooie tekst die Jezus ons even meegeeft. Matthäus 7, vers 24. En er staat het volgende. Maar naar het nieuws moet u niet alleen luisteren. Ik zal even mijn vergrootglas erbij halen. Maar het nieuws moet u niet alleen luisteren. Hop, ik zal even mijn brilletje erbij pakken. Wie naar mij luistert en doet wat ik zeg is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een rots bouwt. Het kan regenen, er kan overstroming komen, het kan stormen. Maar het huis blijft staan, want het heeft een goede fundering. Maar wie hoort wat ik zeg en zich er niks van aantrekt, is dom. Hoort u dat staan? Hij zegt dus, als je naar mij luistert en je doet niet wat ik zeg, dan ben je dom. Dat heet christendom. Amen. Dat is christendom. Heel veel christenen zijn dom. Puur omdat ze niet gehoorzaam zijn. Amen. Amen. Nou, ja. Maar dus als je zegt, Herman, wat de Heer vraagt, kan ik helemaal niet. Nee, dat klopt. Alles wat Jezus vraagt, het evangelie vertellen, boze geesten verjagen, zieken genezen, spreken in tongen, zelfs omzien naar andere mensen. Dat kun je niet uit jezelf. Dat kun je alleen maar als je jezelf overleert te geven aan Hem en gaat leren doen wat Hij van je vraagt. Nou vrienden, dus je moet gewoon kijken, hoe deed Jezus het? Hoe deed Hij het dan? Hoe is Hij begonnen? Nou, dan gaan we naar Matteüs 3. Matteüs 3. Daar staat het begin van zijn bediening. Daar zie je hoe Jezus zijn werk begon samen met de Heer. En weet je, Jezus is de Zoon van God, maar Hij was ook een mens. En Hij had alle beperkingen die jij en ik ook hebben. Is dat niet bijzonder? Hij moest dus ook leren wat de opdracht was die God voor hem had. Nou, dan staat er in Matteüs 3, vers 13. Jezus verliet Galilea en ging naar Johannes om zich door hem in de Jordaan te laten dopen. Maar Johannes wilde dat niet doen. Ik moet door u worden gedoopt, protesteerde hij, in plaats van u door mij. Toch wil ik dat je mij doopt, antwoordde Jezus, want we moeten precies doen wat God van ons verlangt. En toen doopte Johannes hem. En na gedoopt te zijn, klom Jezus meteen op de oever. De hemel scheurde open en Johannes zag dat de geest van God in de vorm van een duif op Jezus neerdaalde. En een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde zoon, hij verheugt mijn hart. Dus Jezus maakt hier drie hele belangrijke dingen mee. Allereerst, hij laat zich water dopen. En de waterdoop is een fundament van je geestelijk leven. En dan bedoel ik niet een kinderdoop, het besprenkelen. Nee, ik bedoel kopje onder. En waarom kopje onder? Dat betekent namelijk, dat is een soort een beeld van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hij stierf en stond op uit de dood. En als je laat water dopen, dus kopje onder, betekent ik sterf aan mijn egoïstische leven. Daar kap ik mee. En ik sta op in nieuw leven met de Heer. Kijk vrienden, in ons zitten twee machten. De ene macht is de macht van de Heilige Geest, tenminste als je Jezus wil leren kennen. Maar de andere macht is je eigen zin, je ik. Je ik, ikke, ikke. En de rest kan stikken. Nou, vrienden, en die gaat niet zomaar weg. In jou woont een rat. Ja, echt, in jou woont een rat. En weet je wat die rat zegt? Je moet je muil houden, bepaal zelf wat ik doe. Wie herkent die rat? Wie herkent hem? Wie durft dat toe te geven? In jou zit een rat die zegt, ik bepaal hier wat hier gebeurt. Ja toch? En de Heer Jezus die vraagt van ons, als je bij mij wil horen, ik zou die tekst maar noteren als ik jou was, Marcus 8 vers 34, die bij mij wil horen, moet zijn eigen wensen opzij zetten. Moet zijn kruis opnemen en mij volgen. Hoor je wat er staat? Ik ga je even uitleggen wat het betekent. Je eigen wens opzij zetten betekent dat je dus niet zomaar je eigen zin gaat doen. Amen. Je kruis oppakken betekent dood aan je eigen ik. Het gaat niet meer om wat ik wil, het gaat er nu om wat hij wil. Amen. Amen. Daar gaat het om. Oké, dat is een heel ander verhaal. Amen. Yes. En dan pas kun je hem volgen. Kunt u mij volgen? En er staat er wie zijn eigen zin doet, zal zijn leven verliezen. Hoor je dat? Je zal je leven verliezen. Wie zijn eigen zin doet, zal zijn leven verliezen. Maar wie zijn leven verliest om zijn wil, die zal het behouden. Wat heb je eraan de hele wereld te winnen en je ziel te verliezen? Amen. Wat heb je eraan wereldberoemd te zijn en straks naar de hel te gaan? Daar heb je toch helemaal niks aan? Dus Jezus vraagt, jij moet afstand doen, vriend, van je oude egoïstische ik. Nou, dat heet met een Bijbels woord bekeren. En ik heb ontdekt, de meeste christenen hebben zich nooit bekeerd. Maar dan ook nooit. Want wat betekent bekeren? Is het eerste wat Jezus in het openbaar zegt. Matteüs 4, vers 17. Noteer die tekst maar. En dan zegt hij, begin een nieuw leven. Dat is de eerste tekst die hij in het openbaar zegt. Begin een nieuw leven. Bekeer je. En wat is nou bekeren? Nou, er zit het woord keren in. Je keert je om. Nou, ik ga het even laten zien hoe dat werkt. Eerst leef je voor jezelf. Je doet wat je zin in hebt. La, 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 la. Dan kom je door. Meestal loop je dan vast. Dan denk je, oh ja, ik zit vast in een of andere verslaving. Dus je keert je om. En nu stop je ermee om voor jezelf te leven. Je gaat nu voor God leven en voor de mensen om je heen. Dus dat is je bekeren. Je bekeren betekent, ik kap ermee om voor mezelf te leven. Bekering is veranderen van levensdoel. Eerst heb ik mezelf gediend, nu ga ik God dienen en de mensen om me heen. Hoort u het verschil? Amen. En heel veel mensen hebben die keus nooit gemaakt. Nooit. U hoort preekjes aan en denkt, nou lieve, nou, u haalt eruit wat u leuk vindt en u gaat gewoon uw eigen gang weer. Vrienden, dat is niet wat Jezus vraagt. Jezus vraagt, bekeer je. Met andere woorden, ga leren doen wat hij deed. Wat hoort een christen te doen? Het evangelie te vertellen. Wat hoort een christen te doen? Boze geesten te verjagen. Wat hoort een christen te doen? Spreken in tongen, je geloof op te bouwen. Ik spreek minimaal 20 minuten in tongen, elke dag. En dat heb ik ook nodig, want uit mezelf kan ik niks. Amen. Zodra je spreekt in tongen, laat je je vullen met de geest. Amen. Zo, het is hemels tanken. Amen. Zo word je hemels vervuld van de kracht van God. Dat heb je nodig, joh. Amen. Worden de zieken te genezen. Dat hoort ook bij jou. Dat zijn allemaal dingen die zeggen, nou heer, maar dat kan ik niet. Nee, dat klopt. Je kan het zelf niet. Nou, en tot die erkenning moet je komen. En wat betekent dat? Dat betekent dat je je knieën moet buigen. En zeggen, heer, ik ga eerlijk toegeven dat wat u mij vraagt, dat kan ik niet. En als je dat zegt, ben je op de goede weg. Amen. En als jij zegt, heer, wilt u me alstublieft helpen? Nou, dat is wat God van jou vraagt. Amen. Dus je moet op je knieën. Je moet op je knieën en kappen met je alleen maar voor jezelf te leven, vrienden. Wat God zoekt, is mensen die hun knieën buigen. En zeggen, heer, ik kan het niet. Wilt u me alstublieft helpen? En dan gaat hij jou helpen. Amen. En dan gaat zijn kracht het overnemen in plaats van je eigen kracht. Amen. Zoveel christenen leven alleen maar uit hun eigen kracht, joh. En ze bereiken geen ziel. Hoe verdrietig is dat? Daar ben je niet voor gemaakt, joh. Je bent gemaakt om deze wereld te veranderen. En niet in eigen kracht, maar in zijn kracht. Nou, en daarom moet je je laten waterdopen. Wat is de waterdoop? Daarmee laat ik zien, heer, ik begraaf mijn oude egoïstische manier van leven. Daar kap ik mee. En ik sta op in nieuw leven met de Heilige Geest. De waterdoop is een geweldig, machtig begin van een fundament wat je maakt om Jezus te volgen. En dan staat er, een duif kwam op hem neer. Het is een beeld van de Heilige Geest. Je moet gedoopt worden met de Geest, elke dag weer. Tenminste, die doop is eenmalig, maar de vervulling is elke dag. Je koopt één keer een auto, maar je moet regelmatig tanken. Amen. En een stem uit de hemel klonk. Dit is mijn geliefde zoon. Hij verheugt mijn hart. Wij moeten elkaar bemoedigen. Amen. Je moet elkaar opbouwen. Amen. En hoe vaak zijn we niet negatief naar elkaar? Joh, stop daarmee. Zodra iemand negatief praat, moet je gewoon schop voor zijn schenen geven. Ja, ben je niet voor gemaakt. Opbouwen die hap. Amen. Amen. We gaan niet meer negatief praten. Amen. Kappen ermee. Nou, en deze drie dingen is het fundament van Jezus' begin. Hij liet zich dus water dopen, werd gedoopt met de geest en werd bemoedigd. En dan denk je, nou, dan kunnen we de wereld in. Nee. Wat gebeurde er dan? Dan gaan we naar hoofdstuk 4, vers 1. En daar staat, oh, zo mooi, let op, hou je vast. Dan zie je, daarop staat er, daarna werd Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn geleid om door de duivel op de proef te worden gesteld. En hij bleef daar 40 dagen en 40 nachten en al die tijd at hij niet. En tenslotte kreeg hij honger. En de duivel kwam naar hem toe en zei, verander deze stenen toch in brood. Dat is het bewijs dat u de zoon van God bent. Nee, antwoordde Jezus. In de boeken staat dat eten niet het belangrijkste is, maar dat echt leven bestaat uit het gehoorzamen van elk gebod van God. Dus Jezus ging de woestijn in. En waarom ging hij de woestijn in? Om zich terug te trekken. Hij moest voorbereid worden op zijn taak. Dat geldt ook voor jou en mij. Vriend, jij moet je terugtrekken. Alleen met God. Als jij alleen met God bent, gaan we zien wat er overblijft. Amen. Dan gaan we zien wie je werkelijk bent. Oh, je gaat mijn veters even vastmaken, wat aardig. Dat is een dienende man, hè? Heel goed, die gaat het gelijk in praktijk brengen. Je hoeft niet zo daar vast te maken dat ik hem nooit meer uitkrijg. Okay. Deze mag je ook even doen, want die is ook niet helemaal lekker. Dus ja, nu je toch bezig bent, ja toch? Hij kan het ook zo goed, geweldig. Oh man, dus als u ook uw veters vast wil hebben, kan deze man van harte aanbevelen. Oké, hartelijk dank. Okay. Dus de Jezus, hij moest de woestijn in. De woestijn is niet van, oh ik heb een moeilijke tijd, ik zit in de woestijn. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel in de woestijn dat je er bewust voor kiest dat je de stilte gaat zoeken. Amen. Weet je, heel veel mensen zijn bang voor stilte, wist je dat? En dat komt, stilte confronteert je met jezelf. Dan ga je opeens zien wat je doet. En heel veel mensen zitten vol met zonde, ook christenen. Ze staan stijf aan de zonde, joh. Ik vond een groot probleem in de kerk trouwens in heel Nederland, of heel de wereld, is porno. Zoveel mensen zijn verslaafd aan porno, en ook in de kerk. Je hebt beelden te kijken waarvan je diep van binnen weet, dat moet ik gewoon niet doen, maar ik doe het wel. En velen zijn eraan verslaafd. Ik heb wel eens gehoord dat 1 op de 2 mannen verslaafd is aan porno. Nou, ik ben er niet, dus moet jij het zijn. Nee, dat is grapje. Nou, je moet me vergeven, dat weet je. Okay. Halleluja. Of mensen zijn verslaafd aan eten, of verslaafd aan gokken. Wat dacht je van hun telefoon? Jongen, hun telefoon is een god geworden. Ze staan ermee op, gaan ermee naar bed, joh. Alles doen ze met de telefoon. Uren en uren en uren zitten ze op dat ding, joh. Of de laptop, zitten uren en uren achter hun laptop. Hun computer is een god geworden. De games zijn hun god geworden. Zoveel mensen, sommigen zijn verslaafd aan eten, sommigen zijn verslaafd aan gokken. Zoveel mensen zijn verslaafd, jongen. Goeiedag. En ze zitten ook in de kerk. Ze zitten ook hier. Dat weet ik. Dat is ervaring. En je weet diep van binnen, dat maakt je niet gelukkig, maar je zit vast. Je wil het niet en je doet het toch. Durft iemand dat toe te geven? Je wil het niet, maar je doet het toch. Ja, je wil het niet, maar je doet het toch. Nou, dat is verslaving. En de Heer Jezus staat ook zo mooi, hè, dat hij de woestijn in gaat. En waarom? Ook om de duivel te ontmoeten. Nou, heel veel christenen weten niks van de duivel. Helemaal niks. Maar vrienden, jij hebt het nodig om de duivel te ontmoeten. En weet je waarom? Zodat je gaat ontdekken dat je autoriteit over hem hebt. Amen. Vrienden, je zit in een oorlog. Hallo, je zit in een oorlog. Je zit in een oorlog. En jij moet denken dat er niks aan de hand is in Dronten. Nou vrienden, je zit in een vette oorlog. Je moet wakker worden. De Bijbel zegt in Efeze 6 vers 12. Wij vechten niet tegen mensen. Wij vechten niet tegen, maar tegen macht en overheden der duisternis. En die deze donkere wereld terroriseren. Hoor je dat? Ze terroriseren deze wereld. En heel veel mensen worden geterroriseerd. En heel veel, de duivel heeft gigantisch veel wapens om ons te terroriseren. En als jij geen inzicht hebt in die geestelijke wereld, doe je allerlei domme dingen en vaar je mee met hetgeen wat hij bedenkt. Amen. En vrienden, je hebt het nodig om de duivel te ontmoeten. Niet om bang te worden, maar om te ontdekken, jij hebt autoriteit. Hij die in mij is, is sterker dan hij die in de wereld is. Amen. De duivel is veel banger voor jou dan jij voor hem hoort te zijn. Maar omdat je niet je autoriteit pakt, loop je te kruipen voor hem zonder ik het weet. Amen. Vind je het steeds leuk hier of niet? Ja, oké. U moet wakker worden, lieve mensen. Dit kan zo niet. Dit kan zo niet, zo kun je geen kerk zijn. De wereld schreeuwt om Jezus en we zitten hier maar preekjes aan te horen. Amen. U moet echt gaan leren doen wat God van u vraagt. Nou, daarom moet je voorbereid worden. En daarom, vrienden... En er staat door de duivel op de proef te worden gesteld. Kijk, de duivel die verleidt ons. En op een gegeven moment, hij verleidt hem. Jezus heeft honger, heeft 40 dagen niet gegeten. En hij verleidt hem dan om wat te gaan eten, om stenen brood te maken. Hij zegt, dat gaan we niet doen. Zegt hij, want... verander deze stenen toch in brood. Dat bewijst dat u de Zoon van God bent. Nee, antwoordde Jezus. Want in de boeken staat dat eten niet het belangrijkste is. Oh. Vrienden, eten is niet het belangrijkste. Maar voor heel veel mensen is het wel zo. Voor heel veel mensen is eten hun God. Daar bestaat ook ons hele leven uit, toch? Het begint met ontbijtje. En dat ontbijtje, lekker ontbijtje, met beschuitje. En een kadetje, lekker een kopje thee, een plakje kaas, lekker man. Een uur of 10, een kopje koffie met een koekje. Oh, lekker, lekker, lekker. En nog een kopje koffie met een koekje. En dan krijgen we de lunch. Oh, de lunch, lekker, lekker, lekker. Broodje, een tosti. Oh, lekker man, heerlijk. En dan een uur of 3, dan gaan we weer een kopje koffie. Een chocolaatje of een koekje. Een uur of 5, kopje thee, kopje koffie. Oh, lekker man. Koekje, chocolaatje. En dan gaan we weer dineren. Ja, lekker man. En een uur of 8, een glasje cola, een blokje kaas. En dan kunnen we een bitterbal, bitterbal, bitterbal. En dan, een uur of 10 gaan we naar bed. En dan weer ontbijt. En dan weer, ja toch, zoals het hele leven toch? Eten, eten, eten. Maar ik ga je iets verklappen, vrienden. Eten is niet het belangrijkste in het leven. Wat is het allerbelangrijkst, is gehoorzaam worden aan het woord van God. Amen. U moet gehoorzaam worden. Dus vrienden, wat Jezus hier zegt, hij ging hier bidden en vasten. Dat is wat hij ging doen. En waarom ging hij dat doen? Om zich voor te bereiden voor de taak die God voor hem had. Als Jezus het nodig had om te bidden en vasten, wie ben jij dan dat je zegt dat je het niet nodig hebt? Amen? Vrienden, u kan niet zonder bidden en vasten. Dat kan niet. Je kunt Jezus niet volgen zonder bidden en vasten. En een van de grootste redenen waarom je moet bidden en vasten, wij zijn namelijk eigenwijs. Wie heeft al ontdekt dat hij eigenwijs is? Steek je handen op. Yes. Ja, ik wil even al die handen zien. Wie heeft ontdekt dat hij eigenwijs is? Yes. En als je je hand niet opsteekt, ben je weer eigenwijs. Amen. Vrienden, ons grootste probleem woont in onszelf. Amen. Het is niet de wereld en de verleiding en de duivel en zo. Jij bent het. Jij bent het grootste probleem. Je bent zo eigenwijs als ik weet niet wat. Jij wil Jezus volgen op je eigen voorwaarden. Vrienden, het gaat hem niet worden. Een slappe hap wordt het. Daar ben je niet voor gemaakt. Je bent gemaakt om de wereld te veranderen. Niet in eigen kracht, maar door zijn kracht. Amen. En wat doe je nou met vasten? Waarom moet ik nou niet eten? Want het is niet eten. He, of soms op fruit. Ik bedoel, ik ben nu ook aan het vasten. Ik doe een Daniel vasten. Dat is op groenten en fruit en nootjes. En waarom doen we dat nou? Nou vrienden, let goed op. Het is een hele belangrijke les. Nou, eten, en zeker te veel eten, dooft de geest. Ik zou me noteren als je dat was. Eten, te veel eten, dooft de geest. Vasten wakkert de geest aan. Hoor je het verschil? Het wakkert de Heilige Geest aan. En wat doe je met vasten? Je zegt nee tegen het natuurlijke en je zegt ja tegen het bovennatuurlijke. God vraagt van jou een bovennatuurlijk leven. Een leven wat je zelf niet kan leven, alleen maar in overgave aan Hem. Dat betekent, je moet je knieën buigen, erkennen dat je eigenwijs bent en zeggen, Heer, ik kan het niet, help me alstublieft. En weet je wat er nou gebeurt? Je moet gewoon een nederig mens worden. En wat is een nederig mens? Een nederig mens betekent iemand die afhankelijk van God wil zijn in alles wat hij doet en wat hij zegt. Heer, ik kan niks, u kan alles. Zeg het maar. Amen. En Jezus zegt hem in Matthäus 5, vers 3, zalig. Gelukkig zijn de nederigen van hart. Amen. En heel veel mensen zijn helemaal niet nederig. Ja, ze kunnen misschien lief lijken en vriendelijk kijken, maar dat betekent nog niet dat je nederig bent. Nederig betekent dat je afhankelijk van God bent in alles wat je doet en alles wat je zegt. Amen. En dat is een compleet ander leven, vrienden. Compleet ander leven. En zo kan hij gaan doen wat hij van je vraagt. En als je een nederig mens wordt, wat gebeurt er dan met het vasten? En je gaat dus even niet eten. Je gaat vooral bezig met God te aanbidden. Zijn woord tot je te nemen. En veel tijd met hem doorbrengen. Dan kan hij je vullen met zijn geest. Dan kan hij iets gaan veranderen in jouw leven. Amen. En vasten heeft heel veel redenen. Ik ga er nog een paar vertellen. Het is niet alleen om nederig te worden. Maar het is ook belangrijk om je rommel op te ruimen. Zoveel mensen hebben rommel in hun leven. Denk alleen aan die verslavingen. Die porno waar ik het net over had. Sommige mensen zeggen, ja, ik kom er maar niet van af. Nou, ik ga u verklappen. Als je porno kijkt, dan kijk je naar boze geesten. Zodra je kijkt, komen ze je leven binnen. Geesten van onreinheid. En geesten van lust. Die komen je leven binnen en die nemen het over van jou. Er zitten dus boze geesten. Zodra je porno kijkt, komen ze binnen. Amen. En die zorgen ervoor dat ze jouw leven gaan leiden. Je wil het niet, maar je doet het toch. Je wordt een slaaf. Een slaaf van onreinheid. En als je onreinheid kijkt, vrienden, pleeg je overspel. Jezus zegt dat je een vrouw begeert in je gedachten. En dus als je seks wil hebben met een vrouw, in je denken, dan heb je al overspel gepleegd. Nou, porno doet dat voortdurend. Als je porno kijkt en je elke keer pleeg je overspel. Dus je zit vol met de onreinheid. En jij maar zeggen dat je christen bent. Hou ermee op, joh. En als je nu verslaafd bent aan porno, dan bid ik dat je moedig zult zijn en vandaag het nog in het licht gaat brengen. Amen. Vandaag nog in het licht brengen. Zoek even hulp bij een broeder of een zus. Zeg, joh, ik ben verslaafd in die troep, wil je mij helpen? Amen. Ik heb zelfs een boekje geschreven hoe je van je pornoverslaving af kunt komen, omdat het zo'n groot probleem is. Daarom is de kerk slap geworden. Vrienden, als er zonde in je leven is, kun je nooit in autoriteit gaan wandelen. Snappen we dat? Snappen we dat of niet? Amen. Dus die troep, bidden en vasten. Wat doet bidden en vasten? De hemelse bouwlamp gaat schijnen in je hart, zodat alles aan het licht komt wat niet klopt. En eerst voel je je vervelend, maar daarna kun je het besluit nemen om er afstand van te doen. Amen. Zodat je schoon wordt en opknapt en dat je de rommel opruimt in je leven. Zoveel mensen hebben ruzie met anderen. Ruim het op. Amen. Zoveel mensen hebben ruzie met familie. Ja, maar ze zijn zo vervelend en lastig. Joh, jij hebt de opdracht om Gods liefde te laten zien. Maak het even goed met die ander. Come on. Zoveel mensen leven met verslavingen, met troep, met relaties die helemaal niet goed zijn. Vrienden, dat moet op orde komen. Amen. En hoe komt dat? Als je gaat bidden en vasten. Dan gaat het licht van God schijnen. Dan ga je zien, oh wacht eens even, dit moet ik gaan doen. Er zitten nu zonden in uw leven waar u nu niet bewust van bent. Totdat u gaat vasten. Want dan komen ze aan het licht. Amen. Dus vrienden, u hebt het zo nodig. Als Jezus bidden en vasten nodig hebt, wie ben jij dan dat je het niet nodig hebt? Je houdt jezelf voor de gek. En weet je, wij willen Christus omdat hij lief en leuk is. Maar zodra hij iets van ons vraagt, haken we vaak af. En dat is heel onvolwassen, wist je dat? Zoveel christenen zijn zo onvolwassen. Oh man. En je moet goed onthouden, welk voorbeeld geef jij aan je kinderen? Onthoud dat maar even. Word jij herinnerd door je kinderen? Oh, mijn moeder zat altijd te bidden. Oh, mijn moeder vertelde het evangelie. Mijn moeder was altijd bezig om anderen tot zegen te zijn. Of ben jij die moeder die altijd achter de laptop zit? En altijd aan de telefoon zit? En altijd bezig is om kwaad te spreken over andere mensen? Wat voor moeder ben jij eigenlijk? En wat voor vader ben jij? Zit je ook altijd achter je laptop? Zit je alleen maar sport te kijken en te mopperen op je kinderen? Of ben je iemand die bidt voor je kinderen? Ben je iemand die je kinderen enthousiast maakt voor Jezus? Wie ben jij? Wat voor vader ben jij? Come on! Hallo! Wie ben jij? Vrienden, word wakker. Je zit in een oorlog. En het wordt tijd dat je gaat doen wat Jezus van je vraagt. Amen. En bidden en vasten is de sleutel om Jezus te gaan volgen. Want je maakt jezelf klein. Je zegt, Heer, ik kan het niet. Help mij. En dan zegt de Heer, joh, zij die nederig zijn, die ga ik verhogen. Amen. En zij die zich niet willen vernederen, ja, die zullen ook vernederd worden. Amen. Dus vrienden, word wakker. Waarom heb je weer een vaste nodig? Om nederig te worden, om je rommel op te ruimen. En dan gaan de wonderen komen. Wie wil wonderen in zijn leven? Kom op. Wie wil dat de zieken gaan genezen? Moet je bidden en vasten. Vrienden, ik doe dit al heel lang. Ik doe het al 20 jaar. Ik doe al 20 jaar bidden en vasten conferentie. Ik heb al zoveel wonderen meegemaakt. Mensen uit rolstoelen op zien staan. Gewoon een compleet nieuw leven. Mensen genezen van kanker. Mensen genezen van de meest rare ziektes. Het is heerlijk om te bidden en vasten. Want dan ga je God zien werken. Amen. Dan komen de wonderen. Waarom zijn er zo weinig wonderen in kerken? Omdat we niet bidden en vasten. Dat is de sleutel. Amen. Kom ik binnen? Amen. Yes. En vrienden, als je gaat bidden en vasten, dan gaan de doorbraken komen. Wie heeft een doorbraak nodig in zijn leven? Kom op, steek je handen op. Wie heeft een doorbraak nodig? Wat voor gebied dan ook. Yes. Nou, dan ga je, dit is de les. Bidden en vasten. Ik ken een verhaal van een jongen die kwam te werken in een geestelijk gehandicapte huis. En kreeg te maken met een jongetje, een jaar of 16. En die sloeg zichzelf steeds in zijn gezicht. Het was heel verdrietig, tot bloedens aan toe. Hoe verdrietig is dat? En hij had net de Heer leren kennen. Hij zei, Heer, wat moet ik doen om de jongen te laten stoppen? Met dat in zijn gezicht slaan. Want ze hadden van alles al geprobeerd. Elektrische schokken, zijn handen bij elkaar gebonden. Maar ja, dat duwde anderen weer om. En dan viel hij weer op de grond. En weer bloed en allemaal gedoe. Dus dan ging ik vragen, Heer, wat moet ik doen om die jongen daarvan te bevrijden? Toen zei de Heer, bidden en vasten. En hij ging toen 14 dagen gebeden en gevast. En na die 14 dagen zei de Heer, nu moet je hem even apart nemen en hem bevrijden. Dus hij nam hem even apart. Hij sprak een geest van zelfbeschadiging aan. Hij zegt, geest van zelfbeschadiging, je gaat eruit in Jezus' naam. De jongen stuiterde er een paar keer en hij werd bevrijd van die geest. En het stoppen in het slaan van zijn gezicht is helemaal weg. Dat is de kracht van bidden en vasten. Amen. En zo kan ik heel veel voorbeelden geven. Ik kwam laatst weer een man tegen, die was 40 jaar verslaafd aan porno. 40 jaar. Dat kan, maar goed, het is echt zo. En ik heb ooit een keer een man gehad, die was ook al 40 jaar verslaafd aan porno. Die kwam ook naar bidden en vasten conferentie. En zijn vrouw had al 25 jaar voor hem gebeden. Wat een geweldige vrouw. Oeh. En die man was natuurlijk hopeloos. Had van alles al geprobeerd. Hij zei, niks helpt. Hij zei, dat is niet waar. Als jij iemand ontmoet die zegt, ik zit met een probleem waar ik er niet van afkom. Dan zeg je zo'n leugen. Dat moet je zeggen. Heb je al gebeden gevast? Als het niet zo, dat moet je gaan doen. Want dat doorbreekt de verslaving. En deze man was dus 40 jaar verslaafd. Gert heette die jongen. En hij kwam er binnen en vasten. Nou ja, de leukste mensen zijn de mensen die een beetje meegenomen worden. Die denken, oké, wat is dit allemaal? Weet je, die mensen, die zijn het leukste. Oké, nou. Maar goed, Gert werd enorm aangeraakt door de Heer. Hij werd bevrijd, jongen, van allerlei onreine geesten. Geesten van lust gingen er allemaal uit. Hij knapte op, joh. Hij had ook een oorprobleem, had ook een gehoorapparaat. Daar werd hij ook van genezen. Dus het gehoorapparaat werd ook op het podium gegooid. Hij had te hoge cholesterol, werd hij van genezen. Te hoge bloeddruk werd hij van genezen. Hij had hielspoor, werd hij ook van genezen. En hij had ruzie met zijn vader. Maar dat ging hij gelijk goed maken. Hij ging in die conferentie nog zijn vader opzoeken. Maakte het goed, nam hem mee naar de conferentie. Die vader gaf zijn hart aan de Heer. En dat was net op tijd, want een week later was de man overleden. Halleluja. Wat een wonder. Vrienden, het gebeurt alleen maar als je gaat bidden en vasten. Deze man is compleet veranderd. Toen hij op zijn werk kwam, heeft hij zichzelf opnieuw voorgesteld. Omdat hij zo veranderd was. Is dat niet mooi? Vrienden, ik kan zoveel verhalen van wonderen vertellen. Door wat bidden en vasten doet. U moet wakker worden. En u moet gaan doen wat God van u vraagt. U moet gehoorzaam worden. In plaats van preekjes aan horen die u toch niet doet. Amen. Daar bent u niet voor gemaakt. En daar word je ook niet gelukkig van. Je wordt pas gelukkig als je gaat doen wat Jezus van je vraagt. uitstappen in zijn kracht. Niet in eigen kracht, maar in zijn kracht. En daarvoor heb je bidden en vasten nodig. Dan word je gevuld met de geest. Amen. Nou, er zijn nog veel meer voordelen van bidden en vasten, maar ik wil het even hierbij houden. U weet nu genoeg, ik doe conferenties. En ik wil iedereen aanraden om zo'n conferentie bij te wonen. Niet omdat ik dat ben, maar een conferentie als je het met elkaar gaat doen, is het veel makkelijker als in je uppie. Amen. Amen. Want dan word je heel gauw afgeleid als je alleen bent. En voor je het weet zit je weer in de ijskast. Denk je, oh, dat moet ik niet doen. Nee, als je het met elkaar doet, daarom ben ik die conferenties gaan begonnen. Om mensen te leren te bidden en vasten. Ik ben ooit begonnen in 2004. En toen had ik al in de gaten. Ik denk, Heer, de kerk is die boodschap kwijt van bidden en vasten. En vind, dat is het fundament van een christen. Je hoort regelmatig te bidden en vasten. Als je dit kwijt bent, ben je je kracht kwijt. Hoor je wat ik zeg? Dan is er geen enkele kracht, er gebeuren geen enkele wonderen in de kerk. Omdat je niet bidt en vast. Waar de Heer Jezus staat in Lucas 4 vers 1, hij ging vol van de Heilige Geest, ging in die woestijn in. Vers 14 zegt, vol van de kracht van de Heilige Geest ging hij eruit. Waar doe je kracht op? Bidden en vasten. Amen. Hoe komt de kracht op je leven van God? Bidden en vasten. Amen. Dus in 2004 begon ik dat, ik had een foldertje gemaakt, wie wil met mij bidden en vasten? Er kwamen 70 mensen op af. Het was in Den Haag, ik denk, laat ik in de hoofdstad beginnen. En er kwamen van die mensen op af waarvan je denkt, gaan we het daarmee doen? Ja, dat gaan we het doen. Oké, okay. Leuk hè? De Heer gebruikt ons allemaal. Kijk maar om je heen. Oeh. Ja toch? En ik had wat mensen, dus 10 dagen bij elkaar, net als de eerste gemeente. Die waren ook 10 dagen, hè, van Pinkster, van Pasen tot Pinkster. Nee, van Hemelvaart tot Pinkster, sorry. En dus we zaten 10 dagen. Ik heb heel veel les gegeven, gebedsleven opbouwen, hoe je dat doet. De kracht van vasten, hoe dat allemaal werkt. En op dag 6, 7 sprak ik bepaalde machten aan. En mensen werden spontaan bevrijd. Ik zag een meisje werd bevrijd van 70 demonen. Van 70 demonen. Ik zat gewoon elke week in de kerk, hè? Elke week in de kerk. Ze had ooit in de hekserij gezeten. Maar ja, in de kerk wordt er niks aan gedaan. Dus ja, je blijft er maar mee zitten. Dus maar de meisje werd bevrijd van 70 demonen. Hoe weet ik dat er 70 waren? Er was iemand die zat ernaast, die had ze geteld. Een andere meisje was seksueel misbruikt. Nou, hoeveel meisjes worden niet seksueel misbruikt? Het is gigantisch tegenwoordig. Het is gewoon niet normaal, joh. Maar als je misbruikt wordt, komen de boze geesten in je leven binnen. Zo werkt dat. Dus dat meisje werd bevrijd van 26 demonen. En ik zag allemaal mensen opknappen voor mijn ogen. Ik denk, wow, dit is, het lijkt handelingen wel, halleluja. En op een gegeven moment zei ze, nou, je hebt genoeg gekletst, we gaan de straat op. Nou, welke dominee heeft dat ooit gehoord? Van nou, je hebt genoeg gekletst, we gaan nu de straat op. We gaan het even vertellen aan de mensen om ons heen. Dus we gingen, terwijl we aan het vasten waren, broodjes maken, thee en koffie uitdelen aan de zwervers van Den Haag. We hebben een geweldige tijd gehad. Ik heb zelfs iemand tot de Heer mogen leiden op een fietspad. Hoe geweldig was dat? Kortom, ik zag handelingen voor mijn ogen. Ik denk, wow. Dit is wat Nederland nodig heeft. En toen heb ik een besluit genomen. Ik ga net zo lang bidden en vasten. Dat heel Nederland weet dat Jezus leeft. En ik ben inmiddels ruim aan de 80ste bidden en vasten conferentie. We gaan straks zelfs naar Curaçao toe. Curaçao trouwens ook in Nederland. Dus vandaar. Want iedereen, vrienden, moet dit leren. Elke christen moet dit leren. Je kunt niet zonder. Je houdt jezelf voor de gek. En loop niet weg bij het kruis. Omarm het kruis. Amen. Zoveel mensen lopen weg bij de dingen die Jezus van hen vraagt. Amen. Ja, Jezus is leuk als hij een ei over je bol geeft, als hij je bemoedigt, als hij even je ziekte geneest of je bevrijdt of wat dan ook. Maar vrienden, Jezus vraagt ook iets van je. Wordt het niet tijd dat jij volwassen wordt? Amen. Sommigen van u had al lang leraar moeten zijn, maar u bent nog steeds een baby. En waarom? Omdat je niet de keuzes maakt die God van je vraagt. En nogmaals vrienden, we kunnen het zelf. Je moet erkennen, ik kan het zelf ook. Ik kan uit mezelf niet het evangelie vertellen. Ik kan uit mezelf geen zieken genezen. Ik kan uit mezelf geen boze geesten verjagen. Ik kan uit mezelf ook niet spreken in tongen. Zelfs omzien naar mensen in nood vind ik een gedoe in mijn uppie. Maar als ik geleid word door de geest, is het heerlijk. Hoor je het verschil? En daarin moet je tijd nemen. Tijd nemen, zodat God je kan vullen met zijn geest. Zodat hij je in beweging kan zetten. En dat hij het gaat doen door jou heen. Amen. En dan wordt het reuze leuk. Dan wordt het reuze leuk om christen te zijn. En weet je wat het mooiste is? Je gaat bidden en vasten. Let op, hou je vast. Mensenvrees wordt gebroken. En dat is ons probleem. Toch? Ze zijn bang voor mensen. Bang wat ze van ons vinden. Bang wat ze zeggen. Oh, stel je voor dat ik de buurman spreek over Jezus. Wat zal je daarvan vinden? Vrienden, die angst verdwijnt dan. Is dat niet heerlijk? Dat je verlost wordt van mensenvrees. Halleluja. Wie heeft er een beetje zin in? Come on. Oké, ik ga je dus nu uitdagen om zo'n conferentie mee te maken. Ik ga je dus nu uitdagen. Ik doe 4 conferenties per jaar. De eerstvolgende is in Maassluis hier in Nederland. Met de meivakantie, gemeente van 5 tot 12 mei. Dan hebben we er eentje in oktober in Alkmaar. En we hebben in januari 26 zitten we in Amersfoort. En ik wil je uitdagen om zo'n conferentie mee te maken. Puur om even te gaan ervaren hoe krachtig bidden en vasten is. Je gaat heel veel wonderen meemaken en je leven is nooit meer hetzelfde. En je wordt verlost van je verslaving. Oeh, halleluja. Dus vrienden, sluit je ogen. We gaan bidden. Vader, ik wil danken voor al deze lieve broers en zussen. Heer Jezus, u hebt ons voorgeleefd hoe we het leven moeten leven als christen. U zegt in uw woord in 1 Johannes 2 vers 6, wie zegt dat hij christen is, moet leven zoals Jezus heeft geleefd. Wat een tekst. Heer, dat kunnen we nooit uit onszelf. We kunnen dat zelf niet. Dat erkennen we ook, Heer. Maar Heer, we moeten doen hoe u het deed. En u begon uw bediening met bidden en vasten. U zegt in uw woord in Johannes 14 vers 12, wie op mij vertrouwt zal dezelfde werken doen als ik, zelfs nog grotere. En het eerste werk wat u deed, was bidden en vasten. Vrienden, het hoort bij onze voorbereiding. Je kunt niet zonder. Dus vader, ik wil bidden voor al mijn lieve broers en zussen. Dat er een verlangen in hun hart is. Om eens een week apart te zetten om te gaan leren bidden en vasten. Zodat ook de kracht van God op hun leven komt. Zodat ook de boel wordt opgeruimd in hun leven. Zodat u ze aan kunt raken en kan laten zien hoeveel u van ze houdt. Want uw liefde, Heer, is zo overweldigend. En dat moeten we beter leren kennen. Juist als we gaan bidden en vasten, gaat u zo dichtbij komen, dan worden we stapelverliefd op u. Heer, en dan wordt het heerlijk om met u te leven. En ik bid, Heer, dat hier mensen zijn die zeggen, ja, dit is wat ik wil. Ik ga een week apart zetten om te leren bidden en vasten, zodat Jezus mij ook kan gebruiken voor de opdracht die hij mij geeft. Het evangelie moet verteld. De boze geesten moeten verjaagd. We moeten spreken in tongen, moeten de zieken genezen en omzien naar mensen in nood. Heer, ik kan het zelf niet, maar u kan het wel in mij. En als ik mij overgeef aan u en uw Heilige Geest de ruimte geeft, gaat u het ook doen. Oké, ik ga nu bidden. Vader, wie wil graag zo'n week apart zetten voor de Heer? Als je dat graag wil, mag je gaan staan. Ik zeg, ja, ik ga een week bidden en vasten. Ik ga een week bidden en vasten. Dat is wat ik ga doen. En natuurlijk moet je even in je agenda kijken. Natuurlijk moet je het even apart zetten. Maar vrienden, het is het alle moeite waard. Amen, het is alle moeite waard. Je hebt het nodig, je kan niet zonder. Je kan niet zonder. En als je blijft zitten, moet je jezelf afvragen, waarom blijf ik eigenlijk zitten? Dat zeg ik niet om je te manipuleren, maar om je wakker te maken. Je kan niet zonder. Je kan niet zonder. Je kan niet zonder. Amen. Dat is wat we nodig hebben. We moeten ons klein maken voor hem, zodat hij groot gaat worden in ons. Halleluja. Oké. Ik ga bidden voor degene die staan. U mag mij nabidden voor degene die staan. Zeg, lieve Jezus, hier ben ik, Heer. Ik erken wat u van mij vraagt, het evangelie vertellen, de boze geesten verjagen, spreken in tongen, de zieken genezen, zelfs omzien naar mensen in nood. Heer, ik kan het zelf niet. Ik erken dat. Ik heb u nodig. Maar ik moet de weg gaan die u ook bent gegaan. U begon uw bediening met bidden en vasten. En als u dat nodig had, heb ik dat ook nodig. Ik moet u volgen. Leren doen wat u zegt. Gehoorzaam worden. Help me daarbij, Heer. En vandaag maak ik de keus om een week apart te zetten. Om te gaan bidden en vasten. En wilt u me laten zien welke conferentie ik moet bijwonen. Dank u wel, Heer, dat u dat gaat doen. En ik spreek uit over mijn leven. Er zullen mensen in de hemel komen door mijn leven. Ik zal het evangelie gaan vertellen. Ik zal de zieken gaan genezen. Ik zal boze geesten gaan verjagen. Ik zal spreken in tongen om mijn geloof op te bouwen. En ik zal omzien naar mensen in nood. Heer, u gaat het doen. Door mij heen en door uw geest. En niet in eigen kracht. Ik zie uit, Heer, naar wat ik mag gaan doen voor u. Prijs uw naam. Amen. Amen. Even applaus voor deze mensen. Gaat u lekker zitten. Ga ik bidden voor de mensen die zijn blijven zitten. Leuk, hè? Vader, ik bid ook voor de mensen die zijn blijven zitten. Ik bid, Heer, dat u de naspreker bent van deze morgen. En ik bid, Heer, dat u gaat spreken tot ons hart. Zo vaak gaan we het kruis uit de weg. U gaat het kruis uit de weg, dat is wat ik tegen u zeg. Jezus zegt, als je mij bij mij wil horen, moet je je eigen wens opzij zetten. Je kruis opnemen en mij volgen. Ik bid, Vader, laat deze tekst nagalmen in de harten van mensen. Niet omdat ik mijn zin wil hebben, niet omdat ik iets wil doordrukken, maar dat eindelijk gaan leren doen wat u van ons vraagt. Je moet leren doen wat Jezus van je vraagt. Amen. En Jezus, als je van mij houdt, dan luister je naar mijn geboden. Zo'n tekst, hè? Johannes 14, vers 15. Als je van mij houdt, liefde wordt zichtbaar in daden. Amen. Dus ik wil u dat meegeven. Bid ervoor. Niks moet, ik bedoel, je bent helemaal vrij. Tuurlijk ben je vrij. Maar Jezus daagt je wel uit om achter hem aan te gaan. Amen. En ik wil je aanmoedigen om dat te doen. Weet je, voor jezelf blijven leven geeft nooit voldoening. Aan het eind van de rit denk je, ik had het anders moeten doen. Vrienden, dat moet je toch niet hebben. Laten we alsjeblieft ervoor kiezen om tot onze bestemming te komen. Amen. Maar dan moet je zelf voor kiezen. Dat kan een ander niet voor je doen. En ik bid, Vader, voor alle mensen die hier zitten en zijn blijven zitten. Wilt u de naspreker zijn van deze morgen? En wilt u de komende dagen tot hun hart spreken? Heer, u weet wat nodig is. En u kent ook onze situatie. Nogmaals, niks moet, maar u daagt ons wel uit. En ik wil jullie allemaal zegenen met een diep verlangen om Jezus te gaan volgen. Wees gezegend, wees bemoedigd. Amen. Amen, lieve broeder. Dit was het woord voor deze morgen. Dit was Brandpunt. Goedemorgen.